Henk is geboren en getogen in Waddinxveen. Iedereen is wel eens in een van jouw winkels geweest. Daar gaan we natuurlijk nog over spreken. Hij is voorzitter van de winkeliersvereniging in de centrum de Gouwenplein. En sinds kort voorzitter van het historisch genootschap Waddinxveen. Welkom Henk, fijn dat je wilde komen.
Ja, dankjewel Albert en Wies. Een hele eer dat ik jullie eerste gast mag zijn.
Ja, graag gedaan. En ik wil je vragen om eerst iets over je jeugd te vertellen en waar je gewoond hebt. En dat soort aanverwante zaken.
Nou, ik zou bijna zeggen van heb je even... ik ben dus geboren en getogen in Waddinxveen al 64 jaar geleden aan de Jan Dorkerskade. En daar heb ik ook een heel lang deel van mijn leven gewoond op de Jan Dorkerskade. Daar speelde ook mijn jeugd zich af. De lagere school waar ik op zat was aan de Jan Dorkerskade. Mijn vader had dus een zaak, we woonden naast de winkel. Dus dat was een heel bekend terrein voor mij en inmiddels niet meer. Maar toen stond er een hele grote fabriek achter. De fabriek van Kemkes, dat was een grote meubelfabriek. Nou, dat was natuurlijk een paradijs voor kinderen om daar te spelen en te ravotten en ondeugende dingen uit te halen. Je had er de weilanden rondomheen waar heerlijke slootjes lagen. Als het 's winters ijs was, dan was dat niet zo diep water. Dus te snel bevroren, dus je kon er lekker schaatsen. Dus nee, ik heb er een fantastische jeugd gehad.
En zijn jullie nog verhuisd eigenlijk?
Ja, ik ben menig keer verhuisd.
Oei,
maar,
ver weg.
Ik ben geboren op Jan Dorkerskade nummer 63. En toen ben ik verhuisd naar nummer 69. En er woonde een oude dame naast ons. Toen die overleed ging mijn vader op nummer 67 het huis verbouwen. Dus toen verhuisden we. En toen ik ben getrouwd heb ik het huis van mijn vader gekocht op nummer 69. Dus ja, ik heb heel wat meegemaakt. Maar allemaal een heel klein stukje voor nog geen 100 meter.
Ik begrijp het, Henk. Zeg, nou heb ik ook gehoord dat je in je jeugd, en misschien nog wel, maar dat je zeker vroeger een goede voetballer was. Kan je daar wat over vertellen? Waar was dat dan?
Ik heb veel gevoetbald bij Biver. Dat was in het Warnaplantsoen. Dus waar nu eigenlijk het Gouwenplein is gevestigd. Dat was vroeger de voetbalvereniging Biver. En daar wilde ik al als 6-jarig ventje heen. Dat mocht toen niet, want je moest 7 zijn mocht je lid worden. Dat was toen zo. En wij voetbalden daar naast de buren van WEC. De katholieke voetbalvereniging. En wij waren van hervormde huizen. Dus dan ging je bij Biver voetballen.
Ja. En hoe was die verhouding met die WEC? Was dat...
Ja, dat was eigenlijk...
Hoe ging je met die jongens om? Waren dat vriendjes? Of,
Nou, het waren niet echt vriendjes. Want je voetbalde eigenlijk wel één keer in het jaar had je in ieder geval een competitiewedstrijd uit en thuis. Dus dan speelde je tegen WEC. Maar wat ik me nog wel herinner van die tijd is dat, wat ik al zei, ik kwam van hervormde huizen. En dan ben je een ventje van een jaar of 7, 8. En dan hoor je op school natuurlijk over alle... Daar krijg je godsdienstles. En toen dacht ik... En die jongens van WEC die gaan naar de katholieke kerk. Denk ik, dat loopt dat niet goed af natuurlijk. Dus dat vroeg ik ook aan mijn vader. Ik vond die jongens van Wesseling en Verkleij en Koster en Bresser en al die bekende namen uit die Victorwijk. Dat waren hartstikke aardige gasten. Maar ik denk, ja,
Die komen niet in de hemel komen.
Nee, dat gaat niet goed bij aflopen met ze, als ik natuurlijk dat allemaal een beetje begreep.
Ja.
Dus ik maakte me daar een beetje zorgen over die jongens. Gelukkig is me later uitgelegd dat het niet zo werkte. Maar ja, zulke soort gedachten heb je dan als kind.
Ja, leuk. Zeg, en je had ook broers thuis?
Jazeker. Wij waren wat dat betreft een hele ondernemende familie. Want al mijn broers zijn actief geweest in de zakenwereld. Ik had 3 broers. Dus toen mijn jongste broer Jan geboren is, toen dacht mijn vader, nou, ik stop ermee, want meisjes komen niet. En mijn oudste broer Wim, die is in de speelgoedwinkel terechtgekomen. Die heeft de speelgoedwinkel aan de Luiverbaan vele jaren gehad. En ook de winkel in Boskoop, de speelgoedwinkel. Mijn broer Kees, die was... Oorspronkelijk timmerman en werkte in het aannemersbedrijf van mijn vader. Zou dat ook overnemen. Maar heeft in zijn militaire diensttijd een hernia opgelopen. Dus dat was heel lastig. En dat timmeren en dat aannemen, dat was toen een wat zwaarder beroep. Is uiteindelijk ook in de winkel terechtgekomen. Hij is toen een zaak in Gouda Bloemendaal begonnen. In het winkelcentrum Bloemendaal. En later een bouwmarkt in Harmelen. Nou, ik ben de derde en mijn jongste broer, dat is de meest verstandige van de familie, want die heeft doorgestudeerd. Dus dat is binnen onze familie een man met allemaal titels voor zijn naam.
Dat is de slimmerik.
Dat is de slimmerik en die onderneemt ook nog wel, want die schrijft veel boeken. En dat probeert hij op zijn manier ook weer zakelijk een slaatje uit te slaan.
Ja, maar nou ben jij toch met die in die detailhandel toch behoorlijk ver gekomen, net als je broers, maar... Was het nou bij jullie thuis al zo dat jij opviel? Of was je juist onopvallend? Want je was niet de oudste, niet de jongste. Had je nou het hoogste woord? Of zei je moeder steeds, Henk, nou weer genoeg? Of hoe was dat thuis, die sfeer?
Nee, dat viel thuis eigenlijk wel mee. Er zat een behoorlijk leeftijdsverschil. Mijn broers Wim en Kees, die zijn uit 1949 en 1950. Dus die zijn een jaar of 8, 9 ouder dan ik. Dus er zat een behoorlijk gat tussen. En mijn jongste broer die kwam ook weer 7 jaar later. Dus ik zat daar een beetje tussenin. Probeerde me aan mijn oudere broers een beetje op te trekken. Maar goed, na mijn school en de militaire diensttijd kwam het zaken doen toch in beeld. En ja, ik was gewoon wat ondernemender. Ik durfde wat meer. Heb misschien ook geluk gehad dat ik op het juiste moment de juiste personen tegen ben gekomen. Ik heb wel een beetje in de voetsporen van mijn vader ben ik al snel bestuurlijk actief geworden. Mijn vader is vroeger ooit voorzitter van de middenstandsvereniging geweest, van de OVW. En ik heb dat later ook gedaan. En hij was ook bestuurlijk actief binnen de politiek. Ook bij de Kamer van Koophandel. Dat zijn allemaal baantjes die ik ook gehad heb. Dus wat dat betreft heb ik zijn voetsporen wel lopen. En mijn vader was op enig moment ook eigenaar van 6 of 7 verschillende winkels en bedrijven. In een omwandlingsveen en zelfs in Rotterdam. Dus die was, daar ben ik hem wel in gevolgd. En dat hadden mijn andere broers iets minder.
Ja, hij was een voorbeeld voor jou ook wel. Dacht je dat van, ik wil proberen hem na te streven? Of is dat wat overdreven om dat te zeggen?
Dat is misschien iets overdreven, maar het gebeurde vaak dat ik met hem meeging. En dat ik ook vergaderingen bijwoonde waar hij bij was of die vaak voor zat. En op enig moment werd hij wat ouder en wilde hij gaan stoppen. En dan kwam er al vrij snel de vraag, joh, wil jij dit niet doen? En ik zei bijna nergens nee tegen, dus dan rol je daar heel snel in. En met als gevolg dat ik, nu ik gestopt ben met werken, nog wel heel veel bestuurlijke baantjes heb. Dus dat is al die tijd zo doorgegaan.
Ja, nou daar kunnen we praten we straks nog even over.
Ja, we gaan dit blok afronden nu. En, Henk, jij had een verzoeknummer doorgegeven. En The Sound of Silence. En kun je vertellen waarom dit voor jou...
Ja, dat is zeker. Want we zitten hier bij de RTW. En de RTW wordt straks... die gaat verhuizen, zoals jullie wellicht weten. Die gaan straks naar Mauritslaan. Naar het gebouw waar de voormalige Constelmavo in was gevestigd. En die wordt nu helemaal verbouwd. Ik begrijp dat zelfs dit jaar de studio van RTW nog daar naartoe zal gaan. En ik ben ook voorzitter van het Historisch Genootschap. En dat wordt ook een van de bewoners van de Mauritslaan. Dus we worden straks de buren van de RTW. En wij gaan er als Historisch Genootschap een mooie tentoonstellingsruimte. Misschien een oudheidskamer of hoe je het noemen wil, in ruimen. Ja, en dat wordt een ruimte waar je gemak eens eventjes rustig rond moet lopen. En er moet niet te veel geluid zijn. Dus wat mij betreft past de Sound of Silence daar perfect bij.
Nou, dan gaan we daar nu naar luisteren. Sound of Silence van Simon & Garfunkel.
Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp. I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stabbed by the flash of a neon light. It split the night and touched the sound of silence. Naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share. No one dared disturb the sound. Silence. Fool said I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might. my words like silent raindrops fell and echoed the wills of silence. And the people bowed and prayed to the neon god they made. And the sign flashed out its warning in the words that it was forming. And the sign said the words of the prophets are written on the subway walls, tenement halls, whispered the sounds of silence.
Ja, Henk, je gaf het net al even aan over de detailhandel. Je vader zat er ook al in. Dus het was een doe-het-zelf-zaak. Heb je die, je vertelde het al, overgenomen van je vader, maar ook zelf opnieuw begonnen natuurlijk. Misschien wil je over die eerste jaren iets vertellen. Ik kan me herinneren dat je bij jullie echt losse schroefjes kon kopen. Nou, iedereen vond dat geweldig.
Ja, als service. Nog, dat hoor ik nu nog steeds, moet ik zeggen. Ja. Van mensen die ik tegenkom, die zeggen, joh, waar ben je toch ooit gestopt? Want ik vond het zo geweldig. Jullie hadden gasten daar in de winkel staan die er goed verstand van hadden. Die konden je adviseren. Je kon een los schroefje kopen. En je had achter in de zagerij, had je Willem, die alles voor je regelde. En tot op de juiste centimeters voor je zaagde. Ja, ik heb dat vanaf na mijn militaire diensttijd ben ik in de zaak gekomen. En eerst een deel toch administratief gedaan. In die tijd startte mijn vader ook dat bedrijf in Gouda, waar mijn broer Kees toen naartoe gegaan is. En ik heb toen de zaak van mijn vader overgenomen. Dat was in het begin best nog wel even lastig, want we woonden naast elkaar. En mijn vader kwam nog zeer regelmatig de winkel inlopen. En ik had toch toen ook ideeën van, ja, ik wil een paar dingen toch wat anders gaan doen.
Moderniseren.
Wat moderniseren. En automatisering kwam er heel voorzichtig, kwam er toen een beetje in. En dan hoorde ik van mijn personeel wel eens van, ja, je vader is net geweest, dan moet dat en dat gebeuren. En dan dacht ik, ja, dat is nog niet. Dus uiteindelijk heb ik toen een keer, dat vond ik wel heel moeilijk, een gesprek met mijn vader gehad. En zei, pa, het klinkt een beetje gek, maar ik ben nou de baas. En dat vond hij helemaal niet leuk dat ik dat zei. Dus hij is toen een paar weken niet geweest. En later zei hij van, je had ook wel gelijk. Want die jongens, was onduidelijk van welke kapitein staat er nu op het schip. En ik heb het toen opgepakt. Toen hebben we ook een flinke verbouwing gedaan. Een groot gedeelte van magazijn afgebroken. Grote zagerij gemaakt. Gemoderniseerd. Flink geïnvesteerd. En dat is eigenlijk
daar altijd. Daar zat toch ook een taxibedrijf naast?
De buurman was een taxibedrijf en die ging failliet. Dus uit dat faillissement heb ik toen die voormalige garage gekocht. En dat hoekhuis, wat ook voor het taxibedrijf was, dat was voor mij dan ook bijzonder. Want het is mijn geboortehuis geweest. Dus ik heb toen getwijfeld, moet ik het allemaal kopen? Maar het ging mij met name natuurlijk om de garage die ik dan bij mijn zaak kon trekken. En inderdaad, toen had ik iemand anders die woning al wilde hebben. Dus dat was een mooie bijkomstigheid. Nou, dat bleek nog gesaneerd te moeten worden. Maar van heel verhaal, we hebben de hele boel doen aan de achterkant helemaal plat gegooid. En een mooi, modern, groot gebouw neergezet. Waar we vele jaren met heel veel plezier hebben gewerkt. En veel Waddinxveners zijn er inderdaad naartoe gekomen.
Ja.
En ik moet erbij zeggen, dat vergeet ik bijna nog te zeggen. Niet onbelangrijk. Ik heb er vanaf het begin altijd de steun van mijn vrouw gehad. Dat is natuurlijk, vind ik, als zakenman wel belangrijk. Dat je er niet alleen voor staat. En ook als je thuis komt,
Irene.
Dan woonde Irene. En die was er ook altijd en die stond ook altijd klaar. Ik heb haar ook ontmoet in de winkel aan de Luifelbaan. Toen voor mijn vader was, toen ze kwam solliciteren voor een zaterdagbaantje. Nou, je ziet het wat het zaken doen dan toch nog uiteindelijk heeft geresulteerd. Twee mooie kinderen en inmiddels vijf kleinkinderen. Geen achter, maar kleinkinderen. Dus ja, dat is geweldig.
Achterkleinkinderen.
Dat duurt heel erg lang. Nee, dat gaan we nog niet doen.
Maar je kinderen misschien toch even terug dan naar het andere blok kort. Je hebt twee kinderen.
Ja. Jan Chris en Jan Tine. Jan Chris is de oudste, die is geadopteerd, komt uit Sri Lanka. Dat was
dat is wel bijzonder, zeker in die tijd misschien.
Nou, zeker, het was een beetje een idealisme. Voor ons, laat ik het zo zeggen, dat we hadden daar gehoord en we dachten van, het zou toch mooi zijn als je een kind uit een ver land, die misschien een hele moeilijke toekomst tegemoet gaat, in je eigen land een toekomst kan geven. En daar hebben we toen gekozen voordat we aan andere kinderen waren. Dus dat was wel bijzonder. En dat vonden de mensen in het begin ook heel vreemd. Want die denken dan, adoptie, dan kan je zeker geen kinderen krijgen. Maar toen, 2 jaar later, onze dochter geboren werd. Ja, toen hadden we een heel blond meisje natuurlijk ineens. Dus men noemde het ook die twee duo Panotti, zeiden ze dat.
Leuk.
Ja.
Nou, maar toen, dus die doe-het-zelf-zaak. Maar toen heb je daarna natuurlijk de grote switch gemaakt naar een zaak waar ik de naam niet van kan noemen. Maar jij weet wat de afkorting betekent, dan snap het
mensen. Ja, de meeste Nederlanders die kopen er vaak rookworst en tompoezen. Maar officieel is de afkorting staat voor de Hollandse Eenheidsprijzenmaatschappij Amsterdam.
Kijk.
Ooit begonnen als een warenhuis in Amsterdam met winkels waar je allemaal spullen kon kopen voor eenheidsprijzen. Dus vaste prijzen. Ja, stellingen met 50 cent en een rulde en noem het maar op.
Maar dat is natuurlijk wel een overgang van een doe-het-zelf-zaak naar dat soort type zaken. Eerst in de oude bank en toen centrum.
Nou ja, jij weet als geen ander, denk ik, Albert, dat die hele discussie rondom dat nieuwe centrum erg lang geduurd heeft. Überhaupt om er een goede locatie voor te vinden. Ik wilde toen eigenlijk graag al naar het nieuwe centrum. Er was altijd al sprake, er komt een nieuw centrum in Waddinxveen. En nou, ik had toch een vrij grote zaak en ik denk, dat moet ik naar de centrum doen. Met die doe-het-zelf was het al lastig. En ik had via een bestuurlijke functie die ik had, kwam ik in aanraking met het fenomeen franchising. En zodoende ook bij de Hollandse Eenheidsprijzenmaatschappij. En toen moet ik erbij zeggen dat jouw partijgenoot, we moeten geen politiek zijn, maar Hans Bart heeft mij enorm geholpen. Die zegt van, joh Henk, als je dat plan echt hebt en dat nieuwe centrum duurt nog wel even. Ik heb wel goede contacten met de Rabobank. Die willen wat kleiner, want die bankgebouwen die werden vroeger enorm groot neergezet. Maar dat hadden ze eigenlijk niet meer nodig, zo groot. Zou dat geen perfecte plek zijn? Ik zei, ja, als je dat kan regelen, dat is fantastisch. Nou ja, goed, dan
hij
is
was
het handig.
Toen wethouder. Hè?
Hij was toen wethouder en hij zegt van, ik vind het geweldig als ze dat doen. Dat is voor Waddinxveen een verrijking. Dan moeten we alleen met elkaar zien te regelen dat de bestemming gewijzigd wordt. Al is het maar tijdelijk. En dat hebben we toen voor elkaar gekregen. Met als gevolg dat wij uiteindelijk 9 jaar onze winkel in het voormalige Rabobank pand gehad hebben. En het pand is inmiddels, zoals de meeste Waddinxveeners denk ik al weten, verbouwd en omgebouwd. En is nu ons gemeentehuis.
Ja, nou heel leuk. Ja. Dus nou, hebben we natuurlijk over dat centrum nog wel even de vraag. Want die zaak daarnaast komt vrij, hè? Of is al vrij.
Ja, daar gebeurt natuurlijk best wel het een en ander.
Want jij bent voorzitter van die...
Ik ben voorzitter van het winkelcentrum Gouwenplein.
Dus als iemand weet wat daarin gaat komen of gaat komen, dan ben jij dat. Heb je een nieuwtje voor onze luisteraars?
In ieder geval voor het CNA-pand heb ik nog geen nieuws. En dat is oprecht ook niet dat ik dat niet mag zeggen, maar dat is gewoon nog niet bekend. Het is wel zo dat wij als vereniging te horen hebben gekregen dat we de etalageramen die daar zitten voorlopig de komende maanden mogen gebruiken om daar wat leuks in te doen namens alle andere Gouwenpleinwinkeliers. En straks richting de feestdagen wordt dat heel erg mooi opgetuigd. Dus daar moeten de mensen zeker dan gaan kijken. Maar het is nog niet bekend of welke nieuwe speler daarin gaat komen. En ik kan wel melden, dat is dan misschien een primeur op de radio, dat er wel binnenkort nog minimaal 2 nieuwe winkels gevestigd gaan worden op het Gouwenplein. Eentje wat kleinere en ietsje wat groter pand, zodat die leegstaande panden toch eindelijk ook gevuld gaan worden. En het zal wel begin volgend jaar worden, als we het over het CNA-pand hebben wat gevuld gaat worden.
Ja.
Goed nieuws. Goed nieuws. Maar ja, het is ondertussen ben je geen eigenaar meer van dat
pand waar we de naam niet
van mogen zeggen.
Nee, dat was op zich een hele bijzondere situatie. Eigenlijk had ik helemaal niet het voornemen om de zaken te verkopen. Maar ja, soms lopen we dat zo. En we hebben binnen die franchising heb je ongeveer 400... er zijn ongeveer 400 vestigingen in Nederland. Misschien wel 500. En ongeveer de helft daarvan is in eigendom bij zogenaamde franchises. En daar hebben we ook een vereniging van. En tijdens zo'n vergadering, dan spreek je wel eens met collega's. En toen hadden ze gehoord dat wij 2 kinderen hebben die niet zin hadden om de zaken te gaan overnemen. Dus er waren eigenlijk voldoende kandidaten om de zaken, want inmiddels was ik ook een vestiging in Bosco begonnen, om de zaken te kopen. En ja, ik was toen 62 jaar en denk, ja, ik ben gelukkig nog goed van gezondheid en ik kan nog zoveel leuke andere dingen doen. Waarom zou ik dat niet doen?
Ja.
Ik zeg, in het begin heb ik er erg aan getwijfeld, maar achteraf heb ik er geen spijt van dat ik die keuze gemaakt heb.
Nou. Toen kwam er natuurlijk tijd voor het historisch genootschap. Maar dat doen we in het volgende blok.
Daarom,
dat
is goed. Want na al dit harde werken lijkt het me leuk om het nummer van Ramses Shaffy te draaien. Zing, vecht, huil, werk, bid, werk en bewonder.
Voor degene in zijn schuilhoek achter glas, voor degene met de dicht beslagen ramen, voor degene
dacht dat hij alleen was, moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek, voor degene met de snel vergeten namen, voor degene met het vruchteloze zoeken, moet nu weten, we zijn allemaal samen. Zing, vet, huil, wit, blad, werk en beroemde. Zing, vet, huil, wit, blad, werk en beroemde. Voor degene met de slapeloze nacht, voor degene die het geluk niet kan beamen, voor degene die niets doet, alleen maar wacht, moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots, in zijn risicoloze hoge toren, op zijn risicoloze hoge rots, moet nu weten, zo zijn we niet geboren. Zing, vet, huil, wit, lach, werk en bewonder. Zing, vet, huil, wit, lach, werk en bewonder. Zing, vet, huil, wit, lach, werk. Degene met het open gezicht, voor degene met het naakte lichaam, voor degene in het witte licht, voor degene die weet, we komen samen. Zing, vet, huil, bid, lach, werk en bewonder. Zing, vet, huil, bid, lach, werk en bewonder.
Ja, en dan het historisch genootschap. Henk, je bent voorzitter sinds een half jaar of...
Zo ongeveer, ja, ja.
Ja, en je bent daarvoor gevraagd. Hoe is dat eigenlijk gegaan? Laten we dat eerst even doen. Hoe jij bij het historisch genootschap terecht bent gekomen. En doen we daarna even over de plannen die jullie hebben met het historisch genootschap zelf.
Ik was altijd al lid van het historisch genootschap. Dan denk ik dat zou ook een oproep moeten zijn van mensen die... Zeker oud-Waddinxveeners die Waddinxveen een warm hart toedragen, die moeten dat doen. Ik heb zojuist ook, want we zitten hier bij de RTW en de voorzitter komt natuurlijk gelijk naar me toe. Die zegt, jij bent nog geen lid van de RTW, dat kan je ook worden. Dus bij deze ook maar een oproep voor mensen die dat als ze daar behoefte aan hebben, dat ze dat zeker moeten doen. Want dat moeten we ook in de lucht houden.
Vriend, ja, vriend van de RTW.
Vriend, ik ben een vriend van de RTW. Dus ik was altijd al lid en Tom Broer, oud-voorzitter van het historisch genootschap, die kwam op enig moment naar me toe en zegt, joh, met zijn vicevoorzitter. Nou, we hebben een voorzitter, zegt hij, die wil er eigenlijk een beetje mee gaan stoppen en die wil het gaan afronden. Is dat nou niks voor jou? Maar goed, ik was toen nog steeds bij HEMA actief en ik heb gezegd, ik zou dat eigenlijk wel willen, maar ik vind dat wel een iets wat je dan op je gaat nemen waar ik echt tijd voor moet, waar je tijd voor moet maken. En dat had ik toen niet. Dus toen vorig jaar stukken in de krant stonden dat ik ging stoppen met de winkels. En nou, dan word je gelijk gebeld. Echt, Albert, het is een aanrader. Als je een baantje wil hebben, moet je aankondigen dat je ergens mee gaat stoppen. Want dan, dan weten ze je gelijk te vinden. Dus ik kreeg diverse, echt diverse verzoeken. En ja,
zo
ik
heb zijn daar, wij hier ook terecht
precies,
gekomen.
Ja,
op dezelfde manier.
Zo werkt het ook. En ja, ik heb toen bewust toch gekozen voor om met het historisch genootschap te doen. Omdat sowieso die club die raakt mij wel. Maar er zit nu ook een verhuizing aan te komen naar zeg maar, de permanente huisvesting. Want het historisch genootschap is nu al een aantal, flink aantal jaren gehuisvest aan de Noordkade. Een beetje achteraf, laat ik het zo maar zeggen. Een beetje oneerbiedig waar onze oudheidskamer is gevestigd. En ja, zo'n club met toen ik voorzitter werd ruim 400 leden. Er verdient gewoon wat meer in de picture te staan. En nou, het was natuurlijk fantastisch dat de gemeente plannen had om de voormalige Constant Mavo te gaan verbouwen. Dat gebouw was inmiddels geloof ik al omgedoopt naar de naam Wereldwijd. Dus het raakte veel meer als dat. Dus zoals al gezegd, het RTW gaat er komen. Maar ook vluchtelingenwerk zit daar. Stichting Gered Gereedschap. En
Kunstkring.
De Kunstkring, Wanningveense Kunstkring. Natuurlijk niet vergeten, anders krijg ik ruzie met Theo als ik dat natuurlijk niet noem. Dus bij deze. En dat worden de nieuwe bewoners zeg maar, van de Mauritslaan. En nou, daar moet ook veel gebeuren. En ik ben iemand die natuurlijk vanuit het zaken doen soms iets andere kijk heb op zo'n vereniging. Dus ik bemoei me veel minder met zeg maar, de archivaris of met de historische feiten. Maar ik probeer ook het nou niet als een bedrijf te sturen. Want dat is natuurlijk een vereniging en je werkt er allemaal met vrijwilligers. Maar goed, het gaat ook om geld. En het gaat ook dat je de boel draaiende moet houden. Dus ik had gelijk al aangegeven en aan het bestuur gevraagd. Vinden jullie het goed dat ik mezelf bij de krant uitnodig om een interview te geven. Om daarin reclame te maken voor het historisch genootschap. En dan handig gebruik maken van het feit dat ik de nieuwe voorzitter was.
En dat was goed gelukt.
Dat is perfect gelukt. En de timing van dat artikel was perfect. Vlak voor de kerstdagen. Dus heel veel mensen hebben dat artikel kunnen lezen. En ik had gezegd, het moet niet zo'n heel klein stukje worden. Nou, het was wel heel overdreven groot en het bleek een hele pagina te zijn. Maar het was natuurlijk een fantastische reclame voor onze club. En daarin had ik natuurlijk met mijn grote mond gemeld van ja, we hebben nu 440 leden of iets dergelijks. Ik wil minimaal naar de 500. En ik heb toen, ik weet nog goed, op 31 december een mailtje gestuurd. Gewoon mijn mailbox opgepakt en alle adressen die ik tegenkwam heb ik het bericht gestuurd van dat is er aan de gang, onze club. Loopt qua ledenaantal wat terug. Je kunt voor slechts €20 lid worden. Krijg je 4 keer per jaar een prachtig kwartaalblad van ons. En tot mijn niet te geringe verbazing hadden we half februari geloof ik 68 leden erbij. Dus hebben we nu ruim 500 leden. Nou, waar ik heel erg dankbaar voor ben.
Nou, springlevend. Nou, dat is gefeliciteerd met die groei. Maar ja, dan is natuurlijk de vraag, wat zijn nu de plannen? Nu is de club is groot en levend. En wat zijn jullie van plan om te gaan doen de komende jaren?
Nou, we hebben als vereniging natuurlijk ook en dat geldt niet alleen voor het historisch genootschap, maar natuurlijk voor heel veel verenigingen. Een moeilijke tijd achter de rug met dat corona. Daar kon je gewoon weinig doen. We hebben gelukkig dat kwartaalblad, zoals ik al noemde. En dat is wel een beetje een houvast. We hebben een prachtige website. Wat door vrijwilliger en bestuursleden fantastisch wordt bijgehouden. Dus daarvoor de complimenten. Dat wordt ook veel bekeken en gelezen. Maar wij deden ook excursies en lezingen houden. En dat soort zaken kon allemaal niet meer in die coronatijd. Dus dat hebben we nu weer opgepakt. En je merkt gelijk dat er ook veel animo voor is. En het belangrijkste is, in de tijd van corona zijn de mensen thuis gaan klussen. Maar die zijn thuis ook gaan opruimen. Er stonden ook lange rijen, begreep ik, voor de vuilstort op een gegeven moment. Ja. Maar er hadden ook mensen die haalden dingen van de zolder af. Die zeggen van, dat moeten we nog niet weggooien. Misschien is dat wel iets voor onze historische vereniging. Dus we hebben echt heel veel aangeboden gekregen. En we willen dat ook delen met de Wanningsveeners. Dus ja, we zijn erg blij dat we straks zo'n mooie ruimte krijgen om daar een mooie permanente tentoonstellingsruimte van in te richten. En dat gaan wel wisselende collecties worden. We doen ook al wel tussendoor met wat collecties. Dus in het cultuurhuis staat iets. En soms we hebben ook de ruimte gebruikt voor een leegstaande winkelpand op het Gouwenplein. Dus er is wel veel aandacht geweest voor de club. En ja, dat is ook heel fijn.
En kunnen mensen nu ook nog spullen brengen? Is het nog een oproep? Of zeg je van, ik heb al genoeg? Of,
we hebben, kijk, genoeg is overdreven. Maar we hebben veel spullen. Maar als je echt een item hebt, dan denk je van, nou, daar dat moet. Kijk gerust even op onze site. Er staan adressen en mailadressen en telefoonnummers vermeld voor de mensen die je daarover kunt bellen. En je krijgt altijd een reactie terug. Desnoods komen ze even bij je langs om te kijken. En er zijn de laatste tijd echt al hele prachtige dingen opgehaald. Ik heb zelfs, ik was er maar net voorzitter, kreeg een telefoontje uit Frankrijk door een journalist. Dat was de voorganger van Bert Woudenberg van het Weekblad van Waddinxveen. En die man die had nog in zijn bezit het eerste Waddinxveense advertentieblad uit 1897. Nou, niemand wist eigenlijk van het bestaan af. Nee. Maar die meneer heeft dat later bij mij thuis afgegeven. Dat is een fantastisch exemplaar waar zoveel leuke dingen in staan. En dat is inmiddels ook gedigitaliseerd. Dus ook op de site van het Historisch Genootschap te zien. En zo kom je met die nieuwe functie weer een heel andere kring en heel andere mensen tegen. Ja, zeer boeiend. Het.
Leuk. En nog meer plannen. Ik begrijp dat jullie ook lespakketten, dat je in die hoek iets aan hebt gedaan.
Dat doen wij al wat langer. We hebben ook meegeholpen aan een lespakket voor de scholen over de historie van Waddinxveen. En daarnaast hebben we twee vrijwilligers binnen onze achterban. Dat is een oud-leraar, Wietse Visser. En Henk Ascherman van het verhuisbedrijf. Dat zijn twee vrijwilligers. En die mannen die geven les op de basisscholen en dat heet Waddinxveen onder water. En dat heeft te maken met het feit dat Waddinxveen natuurlijk relatief laag gelegen is. En als we geen dijken zouden hebben, zou Waddinxveen helemaal onder water staan.
Ja, nou, omdat de zeespiegel.
Precies, en als je die kinderen dat vertelt, dan vinden ze dat boeiend. En zeker als die twee mannen met een duikbril en twee grote flippers aan de voeten het lokaal binnenkomen stappen. Ja, dan hebben ze vanaf het begin de aandacht. En via Vonk. Stichting Vonk worden die lespakketten ter beschikking gesteld en kunnen basisscholen zich aanmelden en de mensen van het historisch genootschap inhuren.
Hartstikke leuk. Nou, en er is natuurlijk een andere activiteit waar jullie mee bekend zijn die vertelbanken. Misschien moet je heel kort uitleggen voor niet iedereen die weet wat een vertelbank is. En ik heb begrepen dat er een nieuwe 14e geopend is. Ik zou beide dingen even beetpakken, Henk.
Ja, nou ja, vertel. Ik moet zeggen, een paar jaar geleden wist ik ook nog niet zozeer van het fenomeen vertelbank. Maar het is een initiatief geweest van Tom Broer, onze oud-voorzitter. En een vertelbank is een bank die wordt neergezet naast een fotopaneel waar foto's van oud-Waddinxveen op staan. En dat is op de locatie waar die bank staat, ga je zitten en dan zie je foto's hoe het vroeger daar in de omgeving was. En dat is een dermate groot succes geworden dat we inderdaad kort geleden onze 13e en 14e vertelbank geopend hebben of onthuld hebben. De 13e is een bijzondere, die is aan de Henegouwer Nessen. Dus de eerste die aan de overkant van de Gouwer is gemaakt. Vlakbij het huis van de burgemeester. En die heeft hem ook geopend. Dus die kwam lopend met zijn hondje naar de onthulling toe. Dat was heel leuk. En afgelopen zaterdag, en dat vond ik wel een hele bijzondere, is de 14e onthuld. En die is Als onderwerp specifiek gaat het over de Molukkers en de knilmilitairen. En ik moet zeggen, normaal gesproken bij zo'n onthulling, dat wordt wel aangekondigd in een stukje in de krant, en er zijn er 20 of 25 of soms is 30 mensen bij die onthulling. We hebben er ook vorig jaar eens een gehad. Dat ging dan over bedrijfsnamen. Dus daar waren wat oud-familieleden bij.
Was weg.
Ja. Maar afgelopen zaterdag is de 14e bank onthuld. Die staat voor de ingang van de begraafplaats aan de Albeding-Tijmlaan. En er waren meer dan 100, misschien wel 150 mensen, met name uit de Molukse gemeenschap, die daar zeer geïnteresseerd in waren. Na een introductie door Bart Wiekart, ons bestuurslid, die een stuk geschiedenis geschetst heeft, ja, dan lopen de emoties op. En je merkt dat met name mensen uit die Almonese gezinnen die in Waddinxveen zijn geweest, dat er nog heel veel emotie zitten over dingen die hun vader of hun opa zijn overkomen. Die natuurlijk als knilmilitair, laat ik het netjes zeggen, en niet netjes zijn behandeld die periode.
Ik wist helemaal niet van die Molukse gemeenschap in Waddinxveen eigenlijk. Het was mij niet bekend dat we die.
Ja, die is.
Ze manifesteren zich niet zo erg. Misschien is dit juist goed dat dat nu wel gebeurde.
Nou is het zo dat
onkunde van mijn kant misschien.
Nou, nee hoor. Kijk, je hebt natuurlijk vlak na de oorlog werd natuurlijk Westerbork en Vught. Daar gingen heel veel mensen werden daar geplaatst. Later is Moordrecht en Capelle.
Bekend,
met een hele gemeenschap. Maar die zijn in één wijk gaan wonen en gezet door de toenmalige gemeentebesturen. En er zijn in Waddinxveen 20 of 25 gezinnen gekomen. Maar die zijn echt verspreid over de gemeente gegaan. En dat heeft de integratie natuurlijk enorm geholpen. En dat werd ook afgelopen zaterdag gezegd. Je zag ook dat vanuit die Molukse gezinnen, ja, heel veel die trouwden gewoon met Nederlandse jongens of meisjes. En dat verwaterde en dat integreerde heel erg makkelijk. Dus daardoor zijn er ook veel minder problemen geweest, zeg maar, als in andere plaatsen waar het geval was. Maar dat laat onverlet dat het verdriet wat er was, met name over voor ouders of grootouders, die natuurlijk een hele belangrijke rol hebben gespeeld en als kneelmilitair hebben gediend. Die vonden zich ondergewaardeerd. En die zijn nu heel blij dat er nu een plek is om daar eens rustig te zitten en over na te denken. En dat er aandacht voor hen is. En dat na zoveel jaren was een geweldig belangrijk iets. Waar we ook, moet ik zeggen, nog heel dankbaar moeten zijn dat de gemeente daar erg aan meegewerkt heeft.
Ja, dat is een heel mooi resultaat.
Zeker.
Ja, dat is
zeker.
Mooi. Nou, en daarom op zo'n mooie vertelbank is het misschien mooi om te luisteren naar een lied van Toon Hermans. Maar dan deze keer in een beetje jazzy uitvoering van Isaline Kalister. Appels op het tafelsprei.
Thank you.
Ja, het is een uur vliegt om, Henk. Er is altijd meer te vertellen dan we kwijt kunnen in een uurtje. Maar dan wil ik nog wel aan jou vragen, aan het einde, tenslotte. Wat is nou voor jou persoonlijk de grootste verandering in Wanninxveen geweest? Je bent hier geboren, als je die jaren terugkijkt. Wat je denkt, ja, dat is echt een grote verandering geweest.
Nou, ja, niet dat mensen ineens denken dat ik dat nu ineens verzonnen heb. Want je hebt die vraag eerder maar gesteld. Dus ik mocht erover nadenken voor jou al. Dus dat is ook heel fijn geweest. En ik was er vrij snel uit. Dat is voor mij de Kanaaldijk. Ik zeg het Kanaaldijk. Want als klein ventje stak ik de Kanaaldijk over. Ik woonde op de Jan Dorkenskade. En de school zat bij het aan de Gouwe kant. En de school zat bij het Warnerplassoen. Dus ik moest de Kanaaldijk oversteken. Dat was natuurlijk al wat. In het begin brachten mijn broers me met oversteken. Maar later mocht ik dat alleen.
De Ebenezer
school. Dan had je rechts het Warnerplassoen. En al even gememoreerd. Daarnaast de voetbalvelden van Biver en WIC. Dus daar heb ik echt heel veel jaren geweest. Vanaf mijn zevende jaar heb ik daar gevoetbald. Ik heb het zelfs geschopt tot het eerste, dus dat is nogal wat. En dan had je aan de andere kant, aan de linkerkant, als je op de Kanaaldijk loopt, komend vanuit het centrum, had je het oude zwembad in het kanaal. Dus dat was voor veel oud-Wanninxveeners bekend. De zwemmen tussen touw en vlonder en die balken die we er hadden. En het kikkerbadje, waar daadwerkelijk ook kikkers in zaten, dat weet ik nog wel. En dan kreeg je een grote houten brug met een boerderij, van Boerderij de Jong. Daar zat de vader van Kees de Jong, zeg maar, onze oud-wethouder zat daar.
Okay.
Daarnaast kreeg je het boerderij De Zwart. Nou, dat bestaat allemaal niet meer. En als je dan daar net voorbij boerderij De Zwart was, dan kon je rechtsaf en dan ging je onder de spoortunnel door. Dan kwam je in de Sniep, in de Bomenwijk. En aan de linkerkant was het allemaal gewoon leeg. Er waren allemaal weilanden en er was verder helemaal niks. Dat kan je nu niet voorstellen. Er zit nu de hele wijk Zuidplas en verderop zelfs de Triangel. En als je op de Kanaaldijk rechtdoor ging, richting Moordrecht, ja, dan had je aan de linkerkant allemaal landerijen. En dat is nu wel even wat anders. Dat is natuurlijk nu Koenekoop. En als je nu naar die moderne tijd gaat, dan zeg ik, naast het Warnerplassoen en de mooie voetbalvelden van Biver, die zijn er niet meer. Daar zit nu een heel modern winkelcentrum. Ik zeg wel eens, dat had mijn vader nog mee moeten maken. En waar een parkeergarage voor meer dan 1000 auto's staat. En dat in een dorp als Wanninxveen. Iets verderop heb je nu het scholencomplex. Er zit het Koenekoop College. De bouwacademie. Verderop het industriepark. Gouwenpark. Koenekoop. Nou, noem het maar op. Het is aan de andere kant van de Kanaaldijk. Ik noem het maar achter Boer de Zwart en bij Kemkes. Ja, er is de hele Oostpolderwijk gebouwd waar jullie volgens mij wonen. Ja. En als ik dan nog verder ga richting het Weegje, dan kom ik eigenlijk nog maar één ding tegen wat ik uit mijn jeugd helemaal herken. En dat is de richting Moordrecht. Dat is het Weegje, dat mooie natuurgebied. Dat is, nou niet zeggen helemaal hetzelfde gebleven, maar het is nog redelijk ongerept. En dat doet me af en toe wel eens denken van, wat waren die tijden vroeger toch ook geweldig. En wat hebben we een prachtig mooi dorp. En we gaan groeien, heb ik begrepen, naar misschien wel 40.000 inwoners. Maar laten we alsjeblieft zorgen dat we toch nog een klein beetje van die Wanninxveense dorpsheid, laat ik het zo maar noemen, dat we daar nog iets van bewaren. En daar mag ik in dit geval als voorzitter van het historisch genootschap ook mijn steentje aan bijdragen. En ik hoop dat ik dat samen met heel veel Wanninxveeners nog vele jaren mag doen.
Nou, dankjewel Henk voor dit mooie verhaal.
En graag gedaan.
Als afsluiting willen we het lied draaien van Une belle histoire van Paul de Leeuw.
Heel mooi.